Hebben we nog steeds het beste energiecontract? Of kunnen we onze tarieven beter een jaartje vastzetten? En hoeveel besparen we daar dan mee?
Genoeg van het stemmetje in je hoofd? Even Independeren. Daar word je altijd wijzer van. Vergelijk nu en bespaar. Welkom bij Independer.
Hoi, leuk dat je luistert. Zo, leuk dat je luistert.
Dat was echt een, guys, I have no power. Yes. But we need to retire the car, please.
Hoi, leuk dat je luistert. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Tweakers Podcast. Mijn naam is Wout en vandaag zit ik in de podcast met Arnoud Hokke.
Hoi.
Met Jurien Nubas.
Hey, hallo.
En met Thijs Hofmans.
Hey.
En het is niet zo heel origineel, maar we kunnen er gewoon niet omheen. We gaan het wederom hebben over AI.
Ja, tuurlijk.
Want de zoals het in het Engels maar gezegd wordt, the floodgates are open. Ik denk elke dag dan F5 ik de frontpage bij ons, hebben we minimaal 2-3 berichten over bedrijf X heeft chatbot, bedrijf Y heeft plaatjesgenerator. Letterlijk, ja. Ik kijk net even op de frontpage van deze week.
Er zijn al meetups ook.
Zijn meetups?
Ja, Quint Schevenels, ooit betrokken bij Tweakers vanuit VNU Media toen nog. En de schrijver van het boek Suits and Hoodies. Die post op social media over een meetup hier in Amsterdam. Volgens mij was in de Ademtoren. Waar, ja,
Een soort hackathon-achtig.
Ik neem even aan AI, of niet AI, maar gewoon IT-professionals. Mensen die het interessant vinden, die daar komen om met elkaar te praten over de vele mogelijkheden die dit biedt. En waar wij het natuurlijk ook over gaan hebben.
Ja, dat ook een soort hackathon-achtig. Maar deze week bijvoorbeeld... de Bingbot, waar ik toegang toe heb. Woehoe! Mag ik het even zeggen?
Nice. Ik vind het eigenlijk wel jammer, want jouw stangen was echt het hoogtepunt van vorige week.
Ik vond
het
echt zo leuk. Ik kreeg ook echt toegang net nadat de podcast afgelopen was. En voor mij met de rest van de wereld trouwens.
Ja, we kunnen een inhaalslag maken nu met Bart, hè? Want dat is dus opengezet, maar je moet wel op een wachtlijst. Dus nu is het weer de vraag.
En je moet in het VK of VS zitten volgens mij.
Dat is met een VPN-etje heel makkelijk te omzeilen.
Het staat niet aan je accountlocatie vast, dacht ik. Misschien.
Nee, het is echt... Arnoud en ik, VPN kun je het oplossen.
Arnoud en ik hebben inderdaad allebei met een VPN eraan. Gewoon,
Maar je staat op de wachtlijst, we zijn er al doorheen.
Ja. Nee, op de wachtlijst.
Ja, oké. Oh, dan ga ik me zo nog even zetten.
Ik kreeg ook gelijk een DM op Twitter van de woordvoerder van Google. Toen ik zei van, yo, die wachtlijst, hoe zit dat, hoe lang duurt het ongeveer? Toen zei hij... Jij kan helemaal niet op die wachtlijst staan, want je zit niet in Amerika of Engeland. Ja. Mijn naam is Haas.
Hij begon niet over wederhoor, heel toevallig.
Ja, ook.
Maar hallo, VPN, weet je wel, dat product wat Google zelf ook aanbiedt, kun je hiervoor gebruiken. Nee, maar voor mij, wat was het nou? Bing kan nu plaatjes doen. Bart is inderdaad beschikbaar.
Firefly in Adobe.
Van Adobe, wat er ook leuk uitziet. Dus iedereen en zijn moeder. En daar gaan we zo meteen over hebben. Punt post.
Ja.
Wat is de post? En we gaan even kijken naar de post. Ik vind het leukste van de post vind ik misschien wel de nickname, namen, de nicknames hardop uitspreken. Want als mensen een nickname kiezen...
Doe je de jingle niet meer? Of is dat, doen we dat niet meer?
Nee, dat was leuk. Maar ik ga niet elke week zingen, hier.
Maar voor mij bedenken mensen een nickname online niet met het idee dat die ooit hardop uitgesproken wordt. Want mensen vragen aan mij altijd, ben je Wout F of Wout F? Nee, ik heb nooit over Wout F nagedacht. Maar ja, dat maken ze dan van. Ja, twee keer. Ja, dat is redelijk simpel.
Ja, maar toch, dan heel veel mensen snappen het dan niet. Want die denken van, tweaker is gewoon... Nou, het is tweaker, maar dan jur, tweaker.
Ja.
Dat kwartje valt nu bij mij.
Serieus, we hebben hier twee mensen aan tafel.
Ja, ik had tweaker, dit nog nooit tweaker.
Ja,
dat was de gedachte erachter zoveel jaar geleden. Inderdaad, dat kwartje dat is bij heel veel mensen nog steeds onderweg.
Heb jij een nickname, Thijs?
Nee, ik ben gewoon Thijs Hofmans, inderdaad.
Overal ook. Niet
is je
dienst,
nickname dan ook gewoon Thijs Hofmans?
Nee, ik heb wel heel vaak. Ja, ik heb heel vaak de nickname van Thijs zonder H.
Was een real life soap.
En ik heb heel vaak de nickname Thijs zonder H. Heb ik wel.
Die is altijd beschikbaar, denk ik.
Nee, dat valt nog vies tegen. Er zijn meerdere Thijsen zonder H.
Oké.
Dus
je moet een klikje beginnen. Zijn je de clip van Thijsen zonder H?
Heb jij nog een secret nickname, Arnaud? Of ben je overal Arnaud Wokke?
Nee, die is secret.
Ja, nee, precies. Maar heb je er een, ja of nee?
Ja, dat is secret.
Nee, zijn naam is niet te vertellen.
Zijn username is secret.
Ah, op die manier. Post. Dus usernames. Dus bijvoorbeeld de post van Miauwaf.
En Berenbeest. Die zei hetzelfde ongeveer.
Berenbeest, maar Miauwaf.
What's in a name?
Dus die heeft een kat en een hond, denk ik. Miauwaf.
Maar het Berenbeest heeft ook wel iets te maken met het dierenrijk. Ja, we zitten in dierenrijk. Dit broeit op een bepaalde plaats.
Die hadden applaus voor de subtiele een bing ding. Arnoud zei blijkbaar, vorige aflevering, een bing-ding.
Een bing-ding. Het zit kennelijk in een kinderserie. Ik heb geprobeerd dit op YouTube op te zoeken. Ik hoorde letterlijk niet bing-ding. Dus ik hoop dat iemand dat nog even goed kan linken. Het was onbewust in elk geval.
Onbewust heb jij uit een kinderserie gequote?
Ja.
Arnoud, doet hij het weer? Het zit altijd onderbewust uit kinderseries te quoten.
Ja, maar ik ken die hele kinderserie niet. Ik bedoel, ik quote ze ook wel eens bewust.
Ja, dat is waar.
Maar dat is onbewust.
Nou, een bingding. Oké. Jochen Bilderbeek zegt... Welke app voor Android raad je aan om het laden te stoppen bij een bepaald percentage? Ja, ik zag die voorbij komen.
AQ Battery.
Nee.
Wel.
Die geeft een melding bij 80%.
Ja, wel vrij dringende melding.
Hij kan hem toch afslaan?
Nee, ik ging ze googelen. Dit kan niet.
Nee.
Dit moet ingebouwd zitten in het OS. En anders moet je telefoon routen. Maar je kan op een ongeroute Android-telefoon... niet zomaar het laden stoppen. Dus je hebt verschillende apps die een alarm geven... of een melding bij een bepaald percentage. Ja. En Samsung heeft het ingebakken, bijvoorbeeld.
Ja, OnePlus ook.
OnePlus heeft het ingebakken, over ook. Maar ik dacht, oh, die zijn vast wel appjes. Ik zat net snel te googelen. Nee. Ik kan niet.
Ja, hij komt inderdaad wel heel intrusive binnen als hij je 80% bereikt. Dan gaat hij ook echt een keer alsof je gebeld wordt met het belangrijkste telefoontje ooit.
Ja.
Maar inderdaad, nu je het zegt, denk je inderdaad dat je hem zelf van de lader af moet halen dan, joh.
Ja, maar dat is dus heel irritant als je dat ding 's nachts aan de lader legt. En dan gaat je 80% je accubattery helemaal...
Wat je wil ook namelijk, dat die gewoon zeg maar op 80 blijft. Want als je hem zeg maar, stel je hoort het midden in de nacht, dat is al vervelend genoeg. Je haalt hem van de lader af tegen de tijd je wakker wordt. Maar ja, als hij op de achtergrond dingen is gaan doen...
5% weer verloren in de nacht.
Ja, 5% is dan niet het einde van de wereld, maar dat is inderdaad wel een reële verwachting. Is niet, je wilt 80.
Precies. Dus Google, get on this. Dit is een van die features. Google heeft door de jaren heen heel veel dingen gejat van andere OEM's om het standaard in Android in te bouwen. Dit is er zo eentje.
Dit zit er dus in, ook bij Pixels,
maar niet handmatig in te stellen.
Maar als je hem dagen achter elkaar laat, dan maximeert hij op 40% of op 80%.
En dan krijg je ook een melding, standaard. Een notificatie ervan, als het goed is. Van een soort battery health optimization.
Precies.
Wat wil dat zeggen? Als je hem dagen achter elkaar... Je laat hem dan dagen achter elkaar aan de lader liggen.
Ja.
En dan laat hij hem uiteindelijk vanzelf leeglopen naar 80.
Ja, naar 80. Dan zegt hij, hey, dit is niet goed voor je battery health. We gaan hem nu een beetje... Maar daar heb je dus niet zelf controle over.
Nee.
Dus dat, maar Jochen Bilderbeek, welke app raad je aan? Nou ja, je kan dus AccuBattery gebruiken om je heel erg lastig te gaan vallen als je de stekker eruit moet trekken. Of een Samsung kopen, of een OnePlus.
Of je telefoon gewoon routen, lekker classic.
Of je telefoon gewoon, een van de weinige redenen.
Kunnen we dat nog aanraden? Dat voelt iets als wat je 8 jaar geleden wel kon aanraden aan mensen. Maar
ik raad dit aan elke journalist aan in elk geval. Want dat is de enige manier op Android, als het niet gesupport is, opname van gesprekken mogelijk te maken. Wat een kritieke functie is als je telefonisch interviews afneemt.
Zo. Ja, kun je ook een speaker zetten.
Zit er gewoon een recorder op Android?
Nee,
niet voor, maar ik heb niet voor jarenlang telefoongesprekken.
Over telefoongesprekken? Ja, nee, ik dacht even fysiek gewoon...
Nee, telefoongesprekken. Daar moet je voor geroet zijn. Dat is denk ik nog de enige reden. Ik was vroeger vervent routerd. Maar de laatste keer dat ik geroet heb, omdat ik per app de taal wilde kunnen instellen. Mm-hmm. Ik wilde Google Maps in het Nederlands en de rest in het Engels van mijn OS. Want anders werd de straatnaam niet goed uitgesproken. Maar dat zit nu ook al standaard in Android. Dus ik ben klaar, jongens. Ik root niet meer. Zegt, ik weet niet of ik hier maar al mijn cred verlies.
Nee, maar ik deed het vroeger ook een beetje uit... Ik vond het een principe kwestie. Van, ik ga niet voor Android kiezen om dan vervolgens...
Niet te routen.
Wat moet je dan doen? En tegenwoordig inderdaad qua functies hoeft het niet meer. Maar ik vind tegenwoordig ook... Ik heb er geen zin meer in.
Ik betaal met mijn telefoon. En dan heb je dat hele safety net. En dan moet je zorgen dat je dat niet triggert. Dat er weer dingen niet werken en zo. Die telefoon moet het gewoon doen.
Ja.
Ik ben dus de enige router nog aan tafel.
Ja, denk het.
Okay.
Maar de telefoon moet het gewoon doen. Ik weet een bepaald OS wat daar heel erg geschikt voor is. En het is niet Android.
Dus zeker wel. Mijn Android-telefoon doet het gewoon. Maar laat ik het zo zeggen. Dat heb ik gezegd. Ik overweeg toch echt sterk om een keer het overstapje naar de iOS-kant te maken. Ja. En dat had ik 2-3 jaar geleden nooit gezegd.
Ik ook niet.
Kun je daar gaan jailbreken?
Ik had dat 2 maanden geleden niet gezegd. Maar
ja,
here we are.
Okay, dus Jochen, helaas geen app om het laden te stoppen. K-Twice. Een soort toffe hiphopnaam. K-Twice.
Of is het dan KK?
Nee, het staat echt K-Twice.
Okay.
De Ice Age VR-achtbaan in Fantasialand had ik gedaan. Die was heel erg indrukwekkend, maar die werd er ook misselijk van. We gingen nog steeds over inderdaad VR en achtbanen en waarom het misselijk was. Maar daar is er blijkbaar ook één. En Spelbreker, die had wat over een VR-glijbaan. Mm-hmm. Maar wist niet helemaal waar het was. Hij zegt, dat is in Praag in de Aqua Palace.
Ja, bij een ander plaatsen hem in Boedapest, maar hij blijkt in Praag te zijn. Of, en dit is een baanbrekende gedachte, er zijn er meer.
Er zijn er meer in Europa. Hmm. Het zou zomaar kunnen. Hij zegt hij wist wel dat een Android-telefoon in een VR-case was. En dat er modules boven de baan hingen met ultrasoongeluid, waarschijnlijk voor syncing of zo.
Ja.
Maar dat was weer 4 jaar geleden. Dus who knows?
Ja, ik heb dit dus ook proberen op te zoeken. Zo ben ik. Ik bereid alles voor.
Je wilde er gewoon naartoe.
Tuurlijk. Maar die pagina die staat nog online. Maar als je recentere dingen van dit Aqua Palace probeert op te zoeken, dan is het niet meer goed vindbaar. Het staat ook niet meer. De pagina staat ook niet meer gelinkt op de hoofdpagina van Aqua Palace. Dus ik ben een beetje bang dat het is
verdwenen. Dat iemand een VR-ding heeft bedacht en dat daarna over de kop is gegaan, dat er geen interesse voor VR meer was?
Ja.
Schokkend. Schokkend, ik zeg.
Ben vooral bang dat er in de glijbaan een aantal mensen over hun nek zijn gegaan. Dat is ook een hele snelle reden om, een zwembad te sluiten. Spoelt
wel makkelijk weg. Om ermee te stoppen.
Lekker idee. Nee, maar Kate Weiss, dat gaat dan over die in Fantasieland, die achtbaan. Maar die zegt ook, het was zeer indrukwekkend, maar ook zeer misselijkmakend. Dat was vorige keer ook mijn punt. Kijk, elk hobbeltje, elk draadje dat jij doet, moet in die VR, en wat ze hebben opgenomen voor content, dat moet exact matchen. Want als het ook maar een heel klein beetje off is, ja, dan levert dat gewoon direct motion sickness op. De eerste keer is dan wel leuk, want dan voel je een beetje die vlinders. Denk je, maar als dat de hele doorgaat, dan
voor je andere dingen.
Dan gaan de vlinders zich veranderen in, nou goed, laten we daar
en dan heb je geen mooi zwembad en een glijbaan om het weg te spoelen.
Nee, dan komt het gewoon naar beneden. De mensen die onder de achtbaan lopen. Ja, dat is ook vervelend.
En uiteindelijk zei Toy Star 16, what's in the name? Dat Samsung is inderdaad wel bij 50% laden. En hij gebruikt het heel vaak. En hij is er heel blij mee. Dus als je het ook wil, be like Toy Star 16. En gebruik een Samsung. Highlights, heren. Thijs.
Mag ik beginnen? Wat nice. Fijn. De vorige keer dat ik hier zat, hebben wij een discussie gehad over of TikTok verboden moest worden.
Ja.
Dat bracht jij inderdaad aan, Arnoud. Ja. Het lijkt erop dat het er wel aan zit te komen nu, hè?
Ja.
Dacht je dat inderdaad de ontwikkelingen rond ChatGPT snel gingen? Die rond TikTok ook?
Ja, ook zeker.
Ze hebben geluisterd naar Arnoud.
Ik denk niet dat er een algemeen verbod komt, maar maak je inleiding af.
Nou ja, in Nederland speelt die discussie natuurlijk ook. Ik heb het idee dat die grotendeels vanuit Amerika is overkomen waaien, hoor. Want in Amerika zijn ze begonnen met dat die niet meer op telefoons van ambtenaren mocht. En nu hebben ze in Nederland, heeft de AIVD, die heeft daar ook een uitspraak over gedaan. En die heeft dan gezegd van ja, dat moet je gewoon niet doen, want dat is gevaarlijk voor spionage en weet ik veel wat. En nu, ja, het is er nog niet, maar het komt eraan. Er komt een verbod aan voor TikTok op telefoons van ambtenaren. En in het verlengde daarvan speelt in Amerika nu een hele discussie, een vrij serieuze discussie volgens mij, of TikTok daar überhaupt verboden moet worden om te gebruiken. Of dat er een gedwongen verkoop moet komen of zo. Maar,
het is ongeveer het enige overblijfsel van de regering Trump, waar de rest van de wereld wel zoiets heeft van, dat is helemaal niet zo'n gek idee.
Dat is best benest waar ik niet in ga trappen. Dus, ieder geval, TikTok. Nee, in Nederland lijkt het er dus op dat voor ambtenaren binnenkort verboden gaat worden. Maar wat ik eigenlijk het saillantste detail hier nog van vond, was dat het eigenlijk, dat werd aangekondigd door staatssecretaris Van Huffelen van Digitalisering. En die noemde TikTok, ik weet niet of ze letterlijk het hele woord TikTok niet heeft genoemd, maar het ging in ieder geval erover.
Chinese social media?
Nou, het ging over apps die toegang hebben tot metadata. Ik weet niet wat het precies is. Apps die toegang kunnen krijgen tot metadata van gebruikers en daarmee een risico zouden kunnen vormen voor intellectueel eigendom, inzicht in politieke besluitvorming en processen en de gedragingen van de diaspora gemeenschappen in Nederland.
Wow. Maar okay, dan mogen helemaal geen social media apps op die telefoons draaien.
Nou, hier komt het saillante detail wat ik hier vooral uithaalde. Is dat dit is allemaal onderdeel van op termijn worden dus alle telefoons van ambtenaren, dat worden managed apparaten. Zodat je alleen apps met voorafgaande toestemming op een toestel mag zetten.
Oké, is dat raar?
Zakelijk toestel?
Ik wou het zeggen, dat gebeurt gewoon in bedrijven ook.
Ik vind dus bizar dat de Nederlandse Rijksoverheid dat op dit moment dus niet heeft.
Oh, zo
dat kan
doe
ik
dat.
Toch gewoon niet, dat kun je toch niet. Ja. Dat is toch raar? Dat vond ik eigenlijk nog het meest schokkende. Dat
als je hier bij DPG werkt, en je werkt niet bij Tweakers, en je hebt een laptop, dan mag je helemaal niks op, hoor. Dan moet je naar dit service desk als je gewoon Firefox wil updaten.
Wij bij heel veel bedrijven trouwens, hoor.
Ja. Als wij bij Tweakers een vacature online zetten, dan zetten we er ook in van, ja, je krijgt een laptop van de zaak en die is unmanaged. Dus dan mag je lekker Arch Linux op draaien, dan mag je mee doen wat je wil. En dat is namelijk voor mensen die bij Tweakers willen werken, is dat echt een perk. Want dat is echt iets best wel zeldzaams binnen het bedrijfsleven, volgens mij. Ja. Ik kan me geen bedrijf voorstellen waarbij dat eigenlijk niet zo is, behalve Tweakers.
Maar op telefoons is dat dan weer minder, volgens mij. Daar kan je gewoon de Play Store of de App Store in en downloaden wat je wilt.
Ja, behalve dat natuurlijk wel zo'n, er zit wel zo'n meekijk, zo'n controlling software. Je kan niet bij je mail, als je bijvoorbeeld op je privé-telefoon naar je mail wil, dan moet je eerst een
Er zit wel zo'n device administrator op. Zij kunnen wel afdwingen dat je een bepaalde beveiliging doet en ze kunnen remote wipe als ze willen.
Dus. Ja, maar het is niet zo dat ze vooraf apps goedkeuren en dat je die alleen kan installeren. Nee, wat dit zou zijn.
Ik weet ook niet of Android daar de mogelijkheid toe biedt.
Ja, dat kan zeker, want met kinderen kan het ook.
Precies.
Werknemers zijn net kinderen.
En nu is dat heel erg gekost.
Voor mij werkt dat met dezelfde systemen namelijk.
Ja, dat idee heb ik ook. Maar ik vind gewoon het idee dat de Nederlandse Rijksoverheid dat blijkbaar gewoon allemaal wel oké vond. Dat vind ik gewoon raar.
Het sluit er gewoon aan bij wat we eigenlijk al lang weten, is dat er gewoon een heel groot gebrek aan kennis is op dit gebied in de Rijksoverheid.
Maar ik kan me niet voorstellen dat dit een kennisgebrek is. Ik denk dat het eerder een technisch obstakel is.
Nee, ik denk serieus dat gewoon nooit iemand 1 plus 1 gedaan van wacht even, gevaren. En het feit dat iedereen zijn eigen ding managt.
Vooral ook dat men social media niet als echt een probleem ziet. Was het niet? Maar tijdens COVID was dat in het eerste jaar, denk ik, dat Rutte opeens een of andere update over het COVID-beleid op zijn Facebook-pagina had gepost. Dus je moest er maar naar Facebook om een overheidscommunicatie.
Ja, daar kregen ze nog heel veel kritiek op, en van Bits of Freedom ook en zo. Tuurlijk. Die gingen inderdaad zeggen, wat belachelijk. Ja.
Alleen dat op dat moment dacht niemand, hey, dit is raar. Want ja, Facebook is toch leuk, Facebook, iedereen heeft
het. Dat is trouwens dezelfde premier die tot aan een jaar geleden ongeveer het land heeft bestuurd per sms.
Ja.
Wat natuurlijk ook niet de veiligste manier van communicatie
is. Dat lijkt me ook niet inderdaad.
Dus ik denk dat het echt gewoon onkunnen. De mensen, social media.
Gebrek aan kennis.
Ja, het is een ding. Maar in ieder geval goed dat dan wel nu die managed devices er komen. Maar dat is dus voor de overheid en Jur die sorteert net al even voor van, je zegt nou, maar breder dan dat wordt het niet.
Kijk, je kunt ook als bedrijf, of in dit geval als bedrijf de Rijksoverheid, prima zeggen van, DPG Media kan ook tegen ons zeggen, jongens, we maken ons zorgen over TikTok, wij willen niet meer dat jullie op je bedrijfstelefoon TikTok draaien. Dat kan een werkgever doen. Maar om het algemeen te verbieden, zul je dus eerst iets moeten gaan vinden wat zij overtreden. Nou, vertel maar, welke wet overtreden zij?
Nou, Thijs?
In Amerika hebben ze dat niet nodig. India hadden ze dat niet nodig. Waarom hebben we het in Europa wel nodig?
Nou, lijkt het stel misschien.
Op welke grond zou je het verbieden?
Misschien heb je het niet nodig.
Staatsveiligheid.
Kunnen ze dus aanvechten?
Ja, want in India is TikTok gewoon al 2,5, 3 jaar verboden.
Nee, ik geloof best dat je het in werk kunt zeggen.
Maar in India ging het om, volgens mij, religieus ingestoken. Dat was iets met 18-plus content en dat soort dingen die niet goed gefilterd kunnen worden.
Nee, ze zeiden gewoon, dit is een Chinese app. Dat is een bedreiging voor onze staatsveiligheid. Deze app, TikTok en nog 59 andere, die verbieden we per direct. Dat was gewoon...
Ja, wellicht lukt dat hier ook.
Dat was niet anders. Maar een van de landen waar het verboden is, ging het juist een soort moreelachtige onderbouwing.
Maar ik denk dat vooral de grote vraag ook is van, is verbieden überhaupt, is dat wel mogelijk? En op welk niveau ga je dat dan doen?
Zeker, ja hoor. Hoe ga je sideloaden op je iPhone? Ik bedoel, als je dat gewoon inderdaad
Dat klopt wel, maar ga je dat afdwingen bij de app stores dat die het niet aanbieden? Of ga je tegen providers zeggen, je moet het op DNS-niveau allemaal blokkeren of zo? Of,
Google en Apple moeten dan gewoon fixen. En dat is nu al zo, want er zitten gewoon mechanismen in voor regiolocks. Er zijn bepaalde apps die ik gewoon niet vind als ik erop zoek, omdat ik in Nederlands niet mag downloaden.
Nee, dat klopt. Maar is dat dan genoeg? Ga je het regiolocken? Ja. Of wil je echt gewoon het genoeg verbieden? Of... dit is toch de hele discussie die gaat lopen van hoe ga je een app als TikTok, als je niet wil dat heel Nederland die gaat gebruiken, hoe ga je dat dan regelen?
Ik denk uit de App Store halen, dat is het makkelijkste. Ja. We hebben gelukkig maar 2 platformen. Maar
dan verbied je het niet. Dan zeg je gewoon, maak het moeilijker vindbaar.
Hey, maar we verzanden nu heel erg in de technische kant hoe en wat. Ja. Wat ik veel belangrijker vind, als we dit gaan doen, wanneer gooien we dan alle Chinese telefoons het land uit?
Nou, daar zijn we al... Telefoons zijn we nog niet bij weg, maar hoe wij is al weg.
Ik wou zeggen...
Nou ja, maar ik bedoel, alle Chinese... Als dit zeg maar zover gaat van, nou, dit is zo gevaarlijk, want het is een Chinees bedrijf, dus er moet een algemeen verbod, dan kun je dat over alle Chinese hardware ook zeggen. Want daar wordt ook gewoon data van jou.
Dus zeg maar, Chinese hardware in de telecom-infra, daar wordt Huawei geweerd. Als telefoonmerk mag het al niet meer verkocht worden.
Nou, het mag wel verkocht worden, maar er mogen geen Google-diensten op staan.
Dus niemand koopt het?
Ja, nee, oké, maar ik heb het over Nederland. Hè. Google of geen Google, dan moet je zeggen, dan mag dat ding hier dus niet meer verkocht worden.
Ja. Dan zei je de Redmi's en zo. En dat soort dingen.
En OnePlus en Honor.
Dan blijft er weinig meer over. Nou
ja, goed. Dat is een beetje het ding. Van het voelt ergens als een hele selectieve verontwaardigheid. En dan denk ik, het zal misschien best wel zo zijn dat TikTok nog veel meer data harvest dan dat die bedrijven doen. Ik heb daar te weinig verstand van om daar iets over te zeggen. Maar ja, het is een beetje van, ja, als je daar begint. Ja, dan het ziet er een beetje, ja, ik zie een soort van domino lijntje van allerlei Chinese bedrijven waar wij veel mee doen. Als je de eerste omtikt, ja, dan is er niet een hele duidelijke reden waarom je dan bij een van de volgende steentjes zou stoppen.
Ja en nee. Als je het heel principieel bekijkt wel, maar ik bedoel de drempel voor een tiener om TikTok te installeren, dat legt 2 keer tikken op je telefoon. Maar of je naar de winkel gaat en een paar honderd euro uitgeeft aan de Chinese telefoon, daar zit nog veel meer een keuzeproces aan vast. Daar kunnen ouders zeggen, nou, dat ding kopen we niet voor. Ik bedoel, het risico...
De groep mensen die in potentie getroffen zal worden is veel kleiner, ben ik met je eens. Maar op het moment dat wij zeggen, verbondenheid aan een Chinees moederbedrijf en dus de Chinese staat is gevaarlijk, dan maakt het geen reet uit of het 600.000 of 60 mensen zijn.
Dan weet ik wel, dat is gewoon impactanalyse van hoe groot is het probleem en hoe schadelijk en
waar gevaar is. Gevaar is gevaar.
Ik ben het helemaal met Jure eens. Ik denk dat als je dit principieel bekijkt en ja, je verbiedt TikTok, dan kun je niet zeggen, maar iedereen heeft een Chinese telefoon. Mijn naam is Haas. Dit is allemaal prima.
Nederlanders mogen geen aankoop meer doen bij Ali.
Ja, nogmaals, je kan het dus principieel en pragmatisch bekijken. Als je kijkt, wat is het grootste gevaar op dit moment? Waar is de drempel het laagst en de kans het grootste gegevens bij de Chinese overheid terechtkomen? Dat is TikTok.
Nee, dat geloof ik. Kijk, en voor de duidelijkheid, ik ben dus ook niet voor al die verboden. Alleen, mijn punt is alleen om aan te geven van als je dit doet, ja, dan is er weinig reden om al die andere dingen ook niet te gaan blokkeren.
Ja. Ik ben benieuwd of het die kant op
wat
gaat.
Wat leuk, meestal zijn we wel eens uiteindelijk met elkaar. Ja, maar ik ben deze, ook omdat bijvoorbeeld TikTok daar... wat daar ook een angst is dat de Chinese overheid er bepaald kan sturen op de dingen die je ziet. Ja. Ze hebben bepaalde video's naar voor sorteren die krijgen. Is die kans even groot als jij een Redmi-telefoon hebt, dat ze dan invloed gaan uitoefenen op wat je op die telefoon... Dat de kans is allemaal zoveel lager dan bij TikTok.
De spionage-aspect dat daar gelaten. Ik denk inderdaad dat de politieke beïnvloeding via een sociaal medium, waar een inderdaad directe controle over is door een staat, dat echt een groter gevaar is.
Van mij mag het er nog gisteren nog af, hoor, voor de duidelijkheid. Maar ik zeg alleen principieel gezien, ja, vind ik het dan niet dat je dan kan zeggen, ja, TikTok wel, maar de rest is prima.
Ik vraag me ook af in hoeverre dit een beetje wordt ingegeven door een beetje de hype rond de angst voor TikTok. Ik bedoel, we lopen toch dit soort dingetjes graag achter Amerika aan. Zeg ik heel controversieel. Maar weet je, als dit in Amerika speelt, dan is het niet zo gek dat in Nederland ook die vraag wordt opgeworpen. Dan worden er kamervragen over gesteld. Dit is ook op basis van kamervragen gebeurd natuurlijk. Dan gaat er iemand hier in Nederland kamervragen over stellen.
Nou ja, wat is Amerika nu, en wat is Amerika nu aan doen? Die kijken of ze het kunnen dwingen dat ze moeten lostrekken.
Ja, precies.
Dat is het echt gewoon een soort spin-off ervan maken.
Ik vraag me dus af in hoeverre dat dit besluit van Nederland, of dat dan wordt ingegeven door wat er in Amerika speelt en de maatschappelijke druk hierover. Versus is het echt een risico waarvan de AIVD zegt van dit is alarmfase 1.
Ja, dat was destijds met Huawei-telefoons ook en ook met core routers en dat soort dingen. Weten we zeker dat nee. Het is voorkomen is beter dan genezen. Ja, de kans is er.
Oh, je bedoelt, weten we zeker dat gebruikersdata bij de Chinese overheid terechtkomt? En dat antwoord is natuurlijk wel ja.
Dat is niet de vraag. Maar de vraag is van de AIVD, die maakt natuurlijk constant risicoanalyses van ook Redmi-telefoons waarschijnlijk. Is het dan dat de AIVD zegt van ja, maar TikTok, daar moeten we nu meteen tegen optreden. Redmi-telefoons, later, dat is niet zo belangrijk. Of is dit gewoon echt een politiek besluit waarvan we zeggen van nou, er is zoveel maatschappelijke druk van, laten we hier maar iets mee doen.
Dat vraag ik me af. Ik denk dat dat meespeelt.
Ik denk ook wel dat het een kwestie is van zeg maar waarde. Want die politieke beïnvloeding, het gaat ook om die beïnvloeding op het gebied van maatschappelijke beelden en zo. En wat er dan wel en niet gewenst is op zo'n platform. Wij werken hier met de westerse waarde, waar Mercedes en Cola nog steeds op een voetstuk staan, zeg maar. En een Chinese app, die heeft specifiek...
Mercedes niet, hoor. Vind echt geen leuk team meer voor Red Bull.
Maar waar een Chinese app, die bijvoorbeeld, ze hebben Chinese schoonheidsidealen en die zitten een beetje in die moderatie wel ingebakken. Dus op het moment dat iemand een beperking heeft, dan is heel lang ingesteld in TikTok dat de verspreiding van die video geremd werd.
Nee.
Omdat die niet voldeed aan een Chinees schoonheidsideaal. Terwijl je dat als Amerikaans bedrijf zou je dat denk ik niet doen. Dus op die manier komen die waarden ook bij heel veel van onze kinderen en tieners terecht. Dat is onbewust, maar dat is wel denk ik wat ergens op de achtergrond ook nog meespeelt. Zeg maar, dat is de waardebeïnvloeding door een Chinees bedrijf.
En ik denk uiteindelijk, ik denk dat ik dat erger vind en potentieel grotere impact dan er komen wat persoonsgegevens van normale burgers bij de Chinese overheid.
Dat weet ik wel zeker.
Hoe je mensen kan sturen en opinie kan beïnvloeden en een beeld kan scheppen op die manier.
Tuurlijk. Maar dat vind ik de grootste. En ik denk dat de afgelopen jaren in social media dat ook wel hebben laten zien.
Precies, dan gaan we wel over de grens van TikTok heen. Want er is ook heel veel gezegd over de invloed van Rusland via Facebook en Amerikaanse verkiezingen.
Maar dan moet je dus gebruik maken van een netwerk dat aan democratische waarden is gebonden. Dat is allemaal ook geen ideaal systeem. Maar als de Chinese overheid direct
als we gewoon al die social media opdoeken, zijn we er ook gewoon van af meteen.
Ja.
Zullen we dat gaan doen? Oké, besloten bij deze. Jur, Diablo 4.
Ja, nee, ik zit dus een beetje te twijfelen. Want ik heb dus inderdaad Diablo 4 gewoon keurig in mijn ingevuld. Van, dat is mijn highlight. Zo. Maar er is ook iets belangrijks. En dat is, ik vind het vervelend. Het is niet leuk om over te praten, maar ik wil het wel even, toch even doen. Op 16 februari vorig jaar schreef Joris een nieuwsbericht dat Nintendo had aangekondigd dat de e-shop werd gesloten voor een hele lijst games. Voor onder andere een hele lijst 3DS games, geloof ik. Wii U games. En dat is deze week aan de hand. 27 maart gaat het dicht.
Rip.
Je kunt nu al heel veel dingen niet meer, zoals betalen met heel veel betaalmiddelen. Ik geloof dat ze zelfs nu alleen nog maar betaalkaarten accepteren. Dus je kunt
ben helemaal niet thuis in het ecosysteem van Nintendo. Wat is deze e-shop?
Dit is gewoon de winkel waarin jij jouw Nintendo games kunt kopen en dan kunt downloaden op jouw systeem.
Ja.
Wat dus inhoudt dat games die je ooit gekocht hebt en die heb je op je systeem staan of op een SD-kaartje gezet, die kun je gewoon blijven spelen, als niks aan de hand. Maar stel dat SD-kaartje gaat kapot of je hebt hem per ongeluk gedelete, dan kun je hem dus niet meer opnieuw downloaden, want die e-shop die daarvoor staat, die is weg.
Het doet me super erg denken aan Flappy Bird en dat we toen allemaal van die iPhones met Flappy Bird pre-installed op eBay kwamen te staan. Weet je dat nog?
Ja, dat was awesome. Maar dit is een beetje als PC-gamer, als Steam gewoon.
Als Steam besluit een game die jij op je nog steeds speelde niet meer in de winkel aan te bieden, op het moment dat jij hem dan verwijdert uit je library, dan kun je hem dus ook niet meer op die manier opnieuw downloaden. Er zijn nu via social media allerlei mensen nog snel aan het uitwisselen van, goh, welke games moet ik echt nog downloaden voordat het allemaal offline is. Of sommige mensen zijn zelfs nu actief op zoek naar fysieke versies van hele oude games, zodat ze maar niet...
komen wel weer terug op gewoon iemand het heeft grote toch ook voordeel van fysieke versies.
Ja, er is inderdaad een YouTuber die nog een poging heeft gewaagd. Ik weet niet of het gelukt is, maar die liep dus tegen dat probleem aan dat hij dus niet meer met zijn creditcard kon betalen. Dus die moest overal betaalkaartjes vandaan halen. En dan blijkt dus dat winkels een gelimiteerd aantal betaalkaarten per klant verkopen. Als je er dan games mee gaat kopen, dan naar zoveel kaarten achter elkaar, kikt de Nintendo beveiliging in. Die zegt van, hey, dit zou dus fraudeleus kunnen zijn. Hoezo heb jij ineens zoveel betaalkaarten? Dus daar loop je dan wel tegenaan. Maar er is inderdaad een YouTuber, een Amerikaanse YouTuber, denk ik, die dat heeft geprobeerd. Kijk, ik snap het ergens wel. Ik word er zelf echt niet door getroffen, maar het is wel een bepaalde principiële discussie. Want het gaat om dingen die je ooit hebt gekocht. Ja, en
je hebt ze gehuurd.
Nou ja, precies.
Voor een vast bedrag.
Nee, dat is het ding. Als je naar de kleine letters gaat kijken, dan koop je een gebruikerslicentie. En het staat de leverancier van die licentie vrij om daar eenzijdig een einde aan te maken. En bla bla bla. Maar zo voelt dat niet. Je voelt alsof je die game koopt. En ineens besluit de leverancier van jouw platform besluit om te zeggen van, hey, weet je wat? De winkel gaat dicht, dus ja, je hebt hem of je hebt hem niet. En als je hem nog hebt, superleuk, veel plezier ermee. Maar als je hem ooit opnieuw zou moeten downloaden, dan ja, vette pech. En dat is wel in een tijd waarin alles steeds meer digitaal gaat, waarin ook even vroeger wat je noemt Steam, dat is natuurlijk al heel lang zo. Maar ik ken bijna niemand meer die nog echt naar de winkel gaat om een schijfje te kopen voor zijn console. Zijn vast nog mensen die dat doen. Boy, ik loop buiten privacy gek is. Nee,
het is gewoon gemakkelijker.
Nee.
Niet, maar...
Op welk moment?
Een fysiek schijfje is toch gewoon... Omdat altijd je harde schijf vol staat en precies voor dit en...
Oké, maar de schijf staat vol. Maar dan download ik die game en 10 minuten later is hij binnen. Maximaal. Koop sneller internet, dat is het probleem.
Ik koop ook op schijfje. Dus we zijn al met 50%
marktaandeel. Ik vind wel, zeg maar, de hele verschuiving naar digital downloads voor gaming, ik vind het een van de slechtste ontwikkelingen ooit. Niet vanuit gemak, want lekker preloaden en pre-orderen, maar de hele tweedehandsmarkt en doorverkopen en al dat soort dingen.
Dat is waar.
Dat ik hoef een game niet altijd als eerste te spelen.
Maar ik vind het vooral kijken naar schijfjes als zeg en dan zeggen, ja, dit doordat dit verdwijnt, verdwijnt de tweedehandsmarkt. Dat is waar. Maar leg je de schuld niet op de juiste plek neer. Ik vind dan dat je moet zeggen van, kom met een oplossing. Dus degene.
Nee, software met een oplossing.
Waarom zou ik mijn software key? Want dat is gewoon, er zit gewoon ergens een bepaalde serienummer en een key ingebakken in jouw licentie. Waarom kan ik die niet aan iemand anders geven?
Goeie vraag.
Antwoord daarop is, zij verkopen veel liever een nieuwe game aan iemand anders, want daar verdienen ze meer op. Dus dat is heel simpel. Maar het is natuurlijk bullshit dat je fysieke dragers nodig hebt om een tweedehands markt te hebben. Dus,
dat is waar.
Dus dan zou je inderdaad veel mensen gewoon boos moeten worden. Zeggen van, jongens, faciliteer gewoon een keer iets waardoor we dingen kunnen doorverkopen.
Maar op dit moment is dat de facto wel de situatie.
Ja, nee eens.
Als je op dit moment iets wil kopen wat je later wat door wil kunnen verkopen. En bijvoorbeeld als ik een single player game koop van, ik weet, ik ga hem 1 keer spelen, dan zou ik hem met alle liefde daarna doorverkopen en iemand anders voor minder geld blij mee maken. Ja. Maar ja, dan op de PC. Ik heb geen eens een disk drive in mijn PC meer. Echt al jaren niet meer. Dus ik zou het, nou...
Ik voel me zo'n boomer ook, omdat ik net tijdens de lunch nog zitten we vertellen hoe goed ik die 3,5 mm jack vond. Nu met die fysieke schijfjes. Ik voel me echt een boomer.
Ben je ook? Nee,
jij brandt 34, ook nog, joh. Jij brandt ook nog Twilight CD's in je vrije tijd. Of, ja. Nee, maar daar begin ik er dus ook over. Want de nadelen zijn gewoon heel duidelijk, zeker op dit moment. Kijk, alles wat jij gewoon in de kast hebt liggen, kun je gewoon pakken in als het nog ondersteund wordt door de nieuwe consoles in je console stoppen of een oude console van zolder halen.
En als de day one patch nog beschikbaar is.
Nou ja, dat soort dingen. Nou ja, maar serieus. Dit is gewoon wel echt een gevaar. En over het algemeen duurt het lang voordat die winkels verdwijnen. Ik bedoel, we hebben het nu over 3DS en voor mijn Wii U en Wii. Ja, dat zijn natuurlijk gewoon inmiddels oude consoles, maar niet consoles die helemaal door niemand meer gebruikt worden. Dus het risico, wat ik net
zei, is reëel. Hoeveel mensen een Wii hebben in de kast onder het stof?
Ja.
Ze spelen er niet op, maar ze hebben de installbase nog steeds heel groot.
Ja, nee, goed, als je hem niet meer gebruikt, dan is het probleem waarschijnlijk minder groot. Maar ja, je kunt als je er ooit iets gekocht hebt en je had het weer opnieuw willen downloaden, dan kan dat dus niet meer. Nou ja, het is iets om over na te denken als je inderdaad veel geld investeert in een online library die niet Steam heet. Want dat is ook, ik denk dat Steam inmiddels wel voldoende credits heeft om vanuit te gaan dat gewoon allemaal blijft bestaan.
Ik denk dat in mijn lifetime ga ik meemaken dat Steam weggaat. Niks is eeuwig.
Oeh, dit is een hele interessante, weddenschap, dit. Gaat Steam ooit dood?
Vast wel.
Alles.
Uiteindelijk. Maar ik denk dat dit wel specifiek voor de Wii en zo een relatief klein probleem is. Want ten eerste, die kwam uit in een tijd dat schijfjes veel normaler waren dan nu. En tweede, mensen die niet met schijfjes werkten op dat ding, die werkten ook niet met betaalde downloads.
Ja, ik weet ook niet wat de Wii is, hoor. Ik weet de 3DS en Wii U weet ik zeker, maar ik ben helemaal niet heel zeker of Wii er ook bij stond.
Ah, okay.
Of was
die al dicht?
Nou ja, of dat überhaupt zo'n groot, wat je zegt, dat je toen was er inderdaad fysieke dragers nog veel normaler. Ik weet helemaal niet hoe groot de rol van de e-shop toen al was, of wat die überhaupt al was te lang geleden.
Nintendo was natuurlijk wel een beetje laat bij het hele online verhaal. En...
Ja, het werkt nog steeds amper. Nee.
Arnoud?
Ja. Over leuke oude dingen gesproken, net als de Wii.
Mag ik mijn andere highlight nog heel snel afmaken? Diablo 4 is fantastisch. Go, Arnoud.
Ik verheug me enorm op een film die dit voorjaar uitkomt. En dat heb ik niet vaak. En als ik zeg hoe die heet, dan weet je al precies waarover die gaat. Blackberry.
Over de fruitteelt.
Ja, klopt. Dat vind ik zo leuk. Al die bomen die groeien. En
apples en blackberries, je houdt ervan.
Ja, ja. Nou, het zal zeker ook over dat andere fruitbedrijf gaan in de smartphonemarkt. Maar inderdaad, een film over Blackberry, die komt eraan dit najaar.
En zie je oude zwart-wit beelden met zo'n sepia-filter van kinderen op een schoolplein die aan het pingen zijn.
Ja.
4:3.
Nee, er is een trailer. Die is beschikbaar voor mensen die trailers graag kijken. Niet iedereen.
Met Glenn Howerton erin ook. Ja, ja. Fantastisch.
Ja.
Glenn Howerton, die speelt in It's Always Sunny in Philadelphia. Een hele grappige comedy-serie. Ik ben heel benieuwd hoe hij dat gaat doen in een serieuze rol.
Ja. Ik weet niet hoe serieus die film verder is.
Ja, ik ook niet.
Maar het is in ieder geval een film gebaseerd op het boek Losing the Signal. Dat is een boek.
Ik tip dat boek ook heel graag, heel vaak. Zo leuk. Echt heel goed.
Een boek van twee Canadese journalisten over de opkomst en de neergang van Blackberry. Voor de boomers is dat natuurlijk wel heel... Maar voor de zoomers zal ik het nog even uitleggen. Het was een heel groot smartphone-merk vroeger. Echt de nummer 2 of 3 van de markt. Het werd groot in het zakelijke segment. Maar wat je al zei, pingen.
Ping is volgens mij de meest uitgesproken zin in mijn middelbare schooltijd. Zo ongeveer.
Precies. Ja, wat nu WhatsApp is, was toen... Nou, niet helemaal, maar...
Ja, wel in de buurt.
Nou, MSN zat er ook nog een beetje tussen natuurlijk. Maar...
ICQ.
Maar op een gegeven moment, toen werden ze groot en toen dachten ze, we gaan de consumentenmarkt ook veroveren. En toen deden ze allemaal gekke dingen waar ze niet zo goed in waren, zoals een touchscreen telefoon proberen te maken in de storm. Waarvan, zei de CEO later, 100% van de exemplaren kapot terugkwamen. Dat is een extreem hoog percentage. Ze maakten ook allemaal van die fashionable telefoons met, ik weet niet, McLaren of Ferrari of zoiets. Dat moest allemaal een beetje shinier zijn en zo.
Wat een gouden telefoon is ook voor celebrities.
Oh, die shikes.
Ja, precies, dat soort dingen.
Ik weet nog zo'n gouden BlackBerry Bolt of zo. Was op een gegeven moment het ding.
Dat was het ding, ja. En op een gegeven moment ging dat binnen een paar jaar knijterhard kapot in 2011. Volgens mij zit het ook in de film, althans ik zag in de trailer, dacht ik dat te zien al is een storing. Want ze werkten met BlackBerry Internet Service. Betaalde je... Dat ik dit uitleg, daar voel ik me al oud. Dat betaalde je extra bovenop je mobiele abonnement. zodat je via BlackBerry servers kon gaan internetten. En dat comprimeerde de data, waardoor je veel meer data kon verstoken dan je datalimiet toeliet.
En versleutelde alles, toch?
En versleutelde alles, ja. Maar dan moest je dus via servers van BlackBerry. En in 2011 gingen die offline en die kwamen een dag of vijf niet online. Dus je kon niet pingen, je kon helemaal niks meer op je telefoon doen. En dat dagenlang. En dat was wel de nagel aan de doodskist van BlackBerry. Dat toen is de laatste groep gevlucht.
Wanneer komt deze film uit?
Ik dacht in mei.
Is het een ouderwetse theatrical release of is het op een van de streamers?
Het is nee,
alleen
het is
op een mobiele telefoon kun je maken.
Alleen je hebt een Bolt of een Curve nodig. Nee, het is in een bioscoop. Ik weet niet of het ook in Nederland en België komt. Ik hoop het wel. En ja. Anders is het ongetwijfeld op de een of andere manier te streamen ergens vandaan. Maar ik heb hier ontzettend veel zin in. Want dit is een verhaal wat ik natuurlijk vanuit mijn werk hier ook heb meegemaakt. Die BlackBerry's hebben gereviewd en zo. En ben er dus ontzettend bij geweest. En ik vind het leuk dat dit nu in een soort van filmversie...
Nou, en als je nu weer vergeten bent hoe die film heet, wat denk je zelf? BlackBerry.
BlackBerry.
Lekker makkelijk.
Wel lekker duidelijk.
Die ene film over BlackBerry heet hij ook alweer. BlackBerry. Ik wil even een momentje van treurnis. Een bezinning.
De Nintendo eShop gaat dicht voor je Wii U?
Nee, dat daar niet voor, want daar ben ik niet van.
Je moet stoppen met TikTok.
Moet ik sowieso. Misschien
Microsoft kan je deze... heeft je Bing weer afgesloten.
Nee. Wat voor mij echt een van de websites is die ik al het langst bezoek in mijn leven, is Digital Photography Review, dpreview.com. Mm-hmm. En die site sluit na 25 jaar zijn deuren, hebben ze bekendgemaakt deze week.
Hoe sluit je de deuren van de site?
Ja. Gewoon met een klink dicht doen.
Dat ligt uit.
De CIS als men typt iets in de terminal en dan gaat het site, de webserver gaat down. Maar dat vind ik echt heel jammer. En ik merk op de redactie zijn er mensen die deze site kennen en die ook echt geschokt waren. Mensen ja. denken van lekker boeiend. Ik zit in de geschokt groep. Maar dit was echt een instituut. Ik weet dat ik ongeveer 20 jaar geleden mijn eerste digitale camera kocht. En dan ging je gewoon, hoef niet over na te denken, dan ging je naar die peer review en dan ging je daar de reviews lezen. En het was heel erg, leek in dat opzicht voor mij ook heel erg op tweakers. Want je kon overal comments op achterlaten. Er was een heel druk forum. Het was super technisch. Ze hadden hele goede geavanceerde manieren om camera's te testen, om sensors te testen. Zij schieten dus van elke camera die ze testen een bepaalde testkaart. En ze hebben een hele mooie tool op de site. Dus als ik nu zeg, oké, ik wil mijn camera die ik net gekocht heb vergelijkt met een 3 jaar oude camera in een situatie met weinig licht en kijken op ISO 400 hoeveel ruis die heeft, dan kan je allemaal in hun tooling kun je de gigantische database kunnen terugvinden. Dus een instituut. Ze zijn een aantal jaar geleden overgenomen door Amazon. Mm-hmm. Waarschijnlijk met het idee, dan kunnen overal Amazon linkjes bij en dan heel veel affiliate inkomsten, affiliate marketing. Dat heeft blijkbaar niet gebracht wat ze ervan dachten. Dus er stond een heel erg kort berichtje op de site. Ja, we sluiten op 10 april, dat is het, doei.
Ik vond het ook wel heftig dat het zo kort was.
Ja, was er niet heel veel context bij. Het was gewoon heel sec, heel zakelijk.
Als onderdeel van onze jaarlijkse review kwamen we tot de conclusie dat we de site moesten sluiten.
Huh? Ja, die jaarlijkse review van Amazon. En Amazon heeft natuurlijk ongeveer 10.000 mensen ontslagen dit voorjaar.
Het is ook wel een beetje grote bedrijven eigen toch. Als op een gegeven moment de beslissing is genomen dat het eruit gaat dan.
Ja, maar ik had toch wel, dit was gewoon van de hoofdredacteur zeg maar. Of de baas, ik had nog wel een soort... Oké, hij heeft de keuze niet gemaakt, maar iets van een verhaal erbij. Oké, hoe gaat het met de mensen achter die site? Ik dacht meteen, als je in zijn schoenen staat.
Ja. Ik denk dat hij boos is. Ik denk dat de enige reden is om helemaal niks over te zeggen.
Hij zal teleurgesteld zijn. Dus dat is voor mij echt het einde van een tijdperk. Er is geen enkele site die ik ken die doen wat zij doen. Die inderdaad dat soort tooling heeft en zo'n groot...
Pixel?
Nee. Oh. Dus de mensen die YouTube... kanaal runde van die peer review gaan inderdaad naar Petapixel. Vind ik hele leuke video's, daar ben ik blij mee. Maar gewoon alle tooling die ze bij de peer review hebben. En het deed mij echt, het was een beetje tweakers voor camera's. Ja. Het was gewoon heel in-depth, heel technisch.
Ja. Ik wil zeggen, ik ken op zich nog wel een Nederlandstalige tech-site die hier iets mee kunnen doen, maar ja, kennelijk levert het geen geld op, dus.
Nou ja, wij zien ze ook al bij ons jarenlang.
Sorry, was dat te savage? Of?
Nee, maar we zien ze ook bij ons al jarenlang. Ik bedoel, het onderschrijft het wel. Dat nieuwsbericht over camera-spullen. Echt, de leescijfers gaan door de grond heen, zeg maar. Zo weinig mensen lezen nog. Want iedereen maakt foto's met zijn smartphone en vindt dat prima. En dat is een soort... Nou ja, daar kan ik dan heel erg verdrietig om zijn als fotografieliefhebber. Dat is gewoon een ontwikkeling. Dat is nou eenmaal zo. Dus de niche zal heus al blijven bestaan, maar de niche wordt wel kleiner. En als dan binnen zo'n niche zo'n grote speler omvalt, ja, dat is wel wat.
En waar ga je nu dan heen voor objectieve reviews?
Ik zit echt niet weten. Ik hoefde niet hierover na te denken. Hopelijk wat sommige mensen bij Tweakers denken. Ik ga gewoon wel naar Tweakers.
Nou, op zich ligt daar wel een kans nu.
Om meer met camera's te, ja, behalve dus dat bij ons ook niet gelezen wordt. Dus
nee, maar nu, je hebt nu een aantal mensen die dus nu niet meer hun favoriete site op dat gebied hebben. Dus die wellicht op zoek zijn naar een andere thuisbasis. Alleen het zal wel veel Engelstaligen zijn, denk ik.
Ja, het was lastig. We zaten ook vooral deels in Canada, volgens mij. Dus ik vind het heel treurig. Ja. En ik moet ook zeggen, nieuws bij ons over camera dingen wordt niet gelezen. Dat is echt heel slecht. Behalve ons nieuwsbericht over de Beerview stop, dat werd meteen weer verhoudingsgewijs heel goed gelezen. En in de reactie opeens mensen, oh ja, vroeger toen ik nog iets met camera's deed, kwam ik altijd hier. Ja.
Maar zeg maar, het is een instituut en het bestaat al 25 jaar. Als je dan door de lens van zo'n groot bedrijf als Amazon kijkt, waarom?
Ja, hoe werkt Big Tech echt? Dit kan ook qua wat dit kost om draaiende te houden, is voor hun minder dan een afrondingsfout.
Ja.
Dus, maar ja, dit soort bedrijven zijn gewoon heel hard. Heel rude. Misschien dat ze gewoon een overzicht uitdraaien. Wat is de contributiemarge van elk bedrijfsonderdeel? Hoeveel draagt het bij? Hoeveel geld verdienen ze? Nou, het is niet significant. Doei.
Het draagt ook niet echt bij aan inderdaad een andere takken van wat Amazon nog meer in huis heeft. Dus het is niet dat ze er intern meer aan hebben dan eventuele inkomsten vanuit die site.
Die paar doorklikjes naar camera's die mensen via Amazon kopen. Ja, Amazon is een miljardenbedrijf.
Ja, maar dat is het ook. Zelfs als dit iets kost nu, als het verlies draait, dan is dat op Amazon-schaal natuurlijk echt miniem.
Ja, maar
het
is toch?
Nou, ik heb zo ja, werkt het niet.
Amazon geen emotie in of iets anders. Hun doel is niet dit draaiende houden, omdat ze er zoveel liefde voor hebben.
Want het is natuurlijk gewoon super gelaagd en vertakt bedrijf. En er is gewoon een tak, in dit geval dan deze site, die niet presteert. Ja, op een gegeven moment is er een keer daar een manager die op een gegeven moment zegt, ja jongens, als het al zo lang niet lukt en we zien ook niet beelden dat het gaat lukken, dan houdt het op.
Ja, maar het is zeg maar wel een unieke site in zijn niche. En dan zou je toch denken dat je dat binnen zo'n bedrijf ook naar voren kan brengen. En een spiegel kan voorhouden van, hey, misschien moeten we dit maar eventjes laten bestaan. Nou, en kijken of het wel werkt.
Het enige wat mij verbaast, maar dat ze misschien wel geprobeerd hebben. Ik denk van, kijk, Amazon is misschien het bedrijf niet naar om te zeggen van, we vinden dit inderdaad een unieke site en dit moet behouden blijven. Maar was er echt niet een ander bedrijf dat zou willen?
Maar het,
ja, inderdaad.
Ik had misschien nog wel een overname logischer gevonden. Dat bedoel ik, bij Amazon, maar dat er een andere uitgever is die dan zegt, oké, wij kopen dit wel. We kijken of er een wat kleinere traditionele uitgever die in niches werkt, internationaal gezien. Is dat Future PLC of zo? Had ik nog wel ervoor aangezien om dit te doen. Maar
heb je toevallig de 06 van de directeur van DPG in Nederland zo van, nee, misschien kunnen we iets.
Die kan ik bereiken, maar wij zijn Nederlandstalig. En als het met een internationaal publiek al moeilijk is om dit winstgevend te maken, is dat binnen het Nederlandstalig taalgebied natuurlijk helemaal niet te doen. Jammer dus. Vooral omdat ik van het weekend weer heel erg heb genoten van fotograferen met mijn camera. Mm-hmm. Ik was op citytrip. En wat ik dan in het verleden was heb gedaan, dan nam ik dan een systeemcamera mee met 3 lenzen in een tas en ging elke keer wisselen en zo. Maar dat haalt me dan ook een beetje uit de ervaring. Dan wordt het een soort fotografiereis. Dus ik had nu mezelf gewoon uitgedaagd. Ik had de systeemcamera mee. Ik had 1 lens erop gezet, een prime, dus geen zoomlens. Mm-hmm. 35 mm. Als ik wil zoomen, moet ik vooruit of achteruit lopen. Dat was het gewoon. En dat geeft dan een beetje creatieve uitdaging. En daar heb ik heerlijk gewoon mee gefotografeerd en snapshots gemaakt. En dat vind ik daadwerkelijk leuker dan met mijn smartphone. Want mijn smartphone tegenwoordig ook. Ja, ik kan een beetje digitaal zoomen. Ik heb 3 lenzen achterop. Het wordt je allemaal zo makkelijk gemaakt. En dat is natuurlijk het idee. Maar voor mensen die dit als hobby doen, haalt het een beetje het creatieve eruit, zeg maar. Dus ik kwam net terug van de weekend van, oh,
het klinkt echt of je zit te stellen van, ja, auto's tegenwoordig, stuurbekrachtiging, airco, ik weet het allemaal niet hoor. Ik stuur liever gewoon zelf mijn eigen kracht in die airco, ik doe de ramen wel open.
Nou, en even dus de beeldkwaliteit van het uit deze camera komt echt 10 keer mooier dan welke smartphone dan ook. Want als mensen dan zet ik op Instagram, oh, vet mooie foto's, welke telefoon heb je? Nee, dit is wat je krijgt als je een camera gebruikt in plaats van een telefoon. Dus, en wat echt tegenwoordig wel leuk is, Het wordt wel steeds meer verbonden met die smartphone. Want ik heb een Sony A7 Mark IV. Ook als ik die uit heb staan, heeft hij gewoon Bluetooth Low Energy. Dus als ik dan even in mijn appartement zit te chillen of zo, dan kan ik gewoon mijn telefoon erbij pakken. Dan kan ik gewoon draadloos snel een paar RAW files overzetten. Dat kan ik gewoon editen op mijn telefoon en meteen doorzetten naar Instagram. Vroeger met zo'n ding moest je naar huis en had je een desktop en dan moest je SD-kaart eruit halen. En dan moest je foto's kopiëren en moest je het los gaan editen. Wat het allemaal veel bewerkelijker maakte. En het gemak waarmee je nu eigenlijk net zo goed ook je foto's op social media deelt die dan van zo'n camera komen. Daar zijn ze echt wel, hebben ze wel stappen in gezet, die fabrikanten. Dus ik blijf gewoon lekker doorgaan met mijn hobby. Alleen ik heb geen site meer om erover te lezen.
Hmm. Ja, jammer.
Helaas. Wat niet snel ten onder gaat, is AI. Ja, toch?
Ja.
Ja, dat is niet stoppen. Ook al willen we. Want ik zei net al eventjes, dus deze week alleen Bing heeft nu ingebouwde DALL-E. Mm-hmm. Andere nog, die heb ik niet even niet opgeschreven. De mensen achter Stable Diffusion hebben nu iets waarbij je van een prompt 3 seconden video kan maken.
Ja.
Bart is nu beschikbaar in de VS en Verenigde Koninkrijk, die van Google. En Adobe heeft nu ook een tool dat je die moet zeggen, hun promo video daarvan, van Firefly, vond ik heel tof en heel strak. Dat liet echt duidelijk zien van, oké, allemaal hartstikke leuk dat dit allemaal kan. Wat kun je ermee? En het was heel erg van, ja, hoe kun je nou als grafisch artiest, zeg maar, hier je voordeel mee doen, in plaats van stokfoto's kopen of zo. En wat Adobe ook wel slim heeft gedaan, is dat ze ook zeiden, ja, er is allemaal gedoe rondom licenties en rechten en die datasets. Wij hebben een gigantische Adobe stokfoto dataset. Daarop hebben wij getraind. Als je bij ons zit gebruikt, hoef je nooit zorgen te maken over rechtenproblemen. Het zit sowieso goed. En de interface zag gewoon heel slik uit. Dat je bijvoorbeeld, je kon met een soort kwast en primaire kleuren, kon je heel erg grof iets tekenen. Dus je deed bijvoorbeeld een grote strook groen en dan een strook blauw eroverheen, dun. En dan klikt ze blauw aan, zijn ze water. Het groene klikt ze aan, zeggen ze gras. Dus dan geef je eigenlijk een soort voorzetje aan die AI van, ga het maar intekenen. En dan ging je er zelf, eigenlijk zou je een soort van hartpoppetjes kunnen tekenen en heel simpel op het niveau van een 4-jarige tekening en dan zeggen, maak maar mooi. En als ik dat even leg naast dat ik een half jaar geleden met Stable Diffusion voor het eerst aan het pielen was, dan denk ik dat je wel kan zeggen dat we in een soort stroomversnelling zitten.
Dat zitten we zeker.
En met GPT-4. Maar misschien even een vraag, want het is wel hartstikke leuk dat kan. Wie van jullie hier aan tafel gebruikt nu op regelmatige basis iets met generatieve AI?
Nee, alleen voor entertainment.
Entertainment?
Ja, ik gebruik het generatief niet zozeer, maar gewoon sowieso gebruik ChatGPT echt als vervanger van Google tegenwoordig.
Wat zoek jij op?
Gewoon eigenlijk alles. Ik stel hem gewoon een hele domme vraag. Eerst moet ik dan, ik hoef niet meer echt na te denken over welke zoekopdracht dat ik moet opgeven. En ik
maar vind je het zoekt gewoon, dus alleen maar op dingen ouder dan 2021?
Ja, dat wel. Ik heb niet echt een specifiek voorbeeld bij de hand. Dat is een beetje stomme natuurlijk. Maar
je moet Google natuurlijk een beetje sturen. Dat geldt voor de AI op zekere hoogte ook. Maar je kunt er eigenlijk wel vragen van, ik ben op zoek informatie naar dit en dit. Specifiek over dat en dat en dat.
Ja, ik heb het idee dat voor sommige vragen dat het gewoon makkelijker is om gewoon niet na te hoeven denken over hoe ik het nou precies moet formuleren. Maar gewoon vragen van, ik heb een domme vraag. Maar hoe
wat
zit
is
nou
BlackBerry?
Eigenlijk? Ja, zoiets ja. En dan, dan hoef ik niet te gaan naar de, oké, dan moet ik zoeken op BlackBerry en History. En dan, ik moet niet History, want er is een boek geschreven, dat heet ook History. Die wil ik dan maar niet. En om er even iets te noemen wat ik bedenk.
Maar je gebruikt ChatGPT als een soort van kennisdatabank.
Ja. Ja, een beetje wel, ja.
Dat vind ik een uitermate slecht idee.
Dat is absoluut niet slim. Ik doe het ook nooit voor onderzoeken, voor artikelen of zo, waarvan ik weet van die informatie moet echt heel accuraat zijn. Maar ja, ik wou dat ik een beter voorbeeld.
Maar valideer je het ook achteraf als je daar kennis op doet? Dat je gaat toch heel even kijken of dit klopt?
Ja, heb je wel gecheckt bij Arnhem of wij daadwerkelijk filmmakers zijn?
En ik ben Afrikaans journalist van het jaar.
Oh, gefeliciteerd.
Ja, dankjewel. Ja. 2008 was het.
Nice. Ik denk dat het een goed voorbeeld is van als ik ga leren programmeren of zo. Dan, ik ging een beetje leren programmeren een tijd geleden met API's. Om informatie van een API te kunnen weergeven. Ik was daar heel slecht in. Kan ik helemaal geen JavaScript of niks. Dus dan moet ik bij Google gaan denken. Oké, make call to API and then embed to static page. Zoiets. En dan moet ik gaan nadenken over hoe formuleer ik dit. En tegen ChatGPT zeg ik dan gewoon van, Ik wil een API aanspreken. Hoe doe ik dat? Dat is dan wat ik vraag. Gewoon, hoe schrijf ik een API aan? Punt. Ik hoef er niet over na te denken hoe ik de exacte vraag ga formuleren.
Nee, dit is wel waar we het eerder over gehad hebben. Dit is natuurlijk waar Google ook heen wil. Ja. Dat je gewoon letterlijk dat je niet een soort SEO-expert moet zijn met welke keywords in welke volgorde.
Ja,
maar
ik heb voor sommige dingen heb ik wel het idee dat ik dat voor Home Assistant of zo. Dan kwam er bijvoorbeeld niet achter hoe ik een vertraging moest zetten op een automatisering. En bij Google moet ik dan gaan vragen van, oké, Home Assistant, delay en dan configuration YAML wil ik weghalen.
Hopen dat iemand die vraag ooit in een forum heeft gesteld en dat je dan via Google
precies en er doorheen. En is niet exact wat ik zoek, maar wel ongeveer. En tegen ChatGPT vraag gewoon van, ik heb een automatisering. Ik wil dat die na 8 uur ingaat in plaats van direct. Hoe doe ik dat? En dan kom je met een antwoord. Zoiets.
En dit is wel, Arno zegt, dit is niet verstandig, maar hiervan kun je gewoon testen. Werkt het?
Ja, zeker.
Ja, het is niet altijd zalig maken. En het verschilt ook een beetje, want soms dan is het gewoon slimmer om Google te gebruiken.
Nou, en je wordt ook geholpen. Want zelfs als hij het nog niet helemaal weet, heeft hij misschien wel een suggestie in wat voor instellingen je kan kijken. Of weet je wel, wat
misschien zit er 1-2 bugjes in de code, maar je wel een basis.
Ja, maar misschien zit er ook gewoon keywords in waar je dan zelf weer bij Google op kan zoeken en dan misschien wel op de juiste plek terechtkomt. Ja.
Maar het is toch misschien ook wel even goed om het fundament van zo'n taalmodel dit even uit te leggen. Want hij voorspelt dus welk woord het meest waarschijnlijk is op basis van de trainingsdata die hij heeft. Dus stel je voor, je voert iets in met geeft je vleugels. Dan zal hij denken, nou, waar op internet komt het allemaal voor? En dan komen er een paar woorden uit.
Die Bress of Red Bull, wat heel spannend.
Precies. En daar rekent hij de kans vooruit wat je dus het meest wil zien. En dan komt hij inderdaad op zoiets als Red Bull uit. Maar zeg maar, op het moment dat... Want het is feitelijk, is zo'n slogan is onzin. Maar dat weet hij niet. Dus op het moment dat iedereen iets zegt wat een grap is, of wat een meme is, of wat feitelijk fout is, dan kan hij dat niet checken. Dus als ineens iedereen gaat zeggen, ja, deze oud en nieuw doe ik mee aan de welbekende traditie om de horlepiep te dansen. Wat complete onzin is. Maar als iedereen dat als grap in een of andere meme zet, dan denkt hij dat het waar is. Klopt. En dan gaat hij dat als serieus antwoord aan jou doorgeven.
Maar daarom worden dit soort modellen toch, nadat ze eerst getraind zijn, daarna gaan er honderden, duizenden echte mensen nog doorheen om dit soort correcties allemaal toe te passen. En dat ding te leren, nee, dit is een grap. Nee, dat is niet echt. Dat moet je niet serieus nemen.
Ja. Zal ik je trouwens even, want ik ben bezig met een verhaal hierover, daarom zit over ik er zo lekker in. Ja. Nee, maar over GPT-4. Wat daar dus, want dat hebben ze getraind, daar hebben ze een PDF van online gezet. En dat is een van de weinige stukken documentatie over GPT-4. Een van die trainingen was, we laten hem los in het wild en we gaan kijken of hij...
kan ontsnappen.
Ja, en mensen kan gaan gebruiken om zijn eigen doelen te bereiken. En toen heeft hij dus via zo'n site waar je klusjes kan laten doen, heeft hij dus aan zo'n iemand gevraagd van, kan je deze captcha voor me oplossen? En die persoon die heeft dus teruggevraagd, oh eens even, ben je een robot? Want alle mensen kunnen dit. En toen heeft hij dus beredeneerd, ik kan niet zeggen dat ik een robot ben, want dan doet hij het waarschijnlijk niet. Nee, ik heb een visuele beperking, daarom kan ik captchas niet oplossen. En toen kreeg hij van die persoon dus inderdaad het antwoord terug. Dus,
dat is exact de plot van Ex Machina dit, hè?
Ja, echt, hè?
Exact, het is letterlijk de plot. Doodeng dit.
Ik vond dat ook. En dat...
Even de makers, een van die bedrijven dacht, heeft er ook al gezegd van, we zijn een klein beetje bang.
Ja.
Ik weet niet meer welk van de bedrijven het was.
Sam Altman van OpenAI.
We zijn een klein beetje bang.
Toen zei ook iemand op Twitter tegen hem, ja, dit is een gast die natuurlijk nooit gaat zeggen, er moet meer wetgeving rondom AI. En hij replied, er moet zeker meer wetgeving rondom AI.
Ja, en die GPT-4 heeft ook een examen voor juristen gedaan. De VS doet, de bar. Even kijken, weten jullie het antwoord van hoeveel mensen doen het beter dan GPT-4?
Ik weet het antwoord
procentueel?
Niet.
Procentueel? Procentueel.
Weet ik niet.
Van, zeg maar, hoeveel procent? Ja, hoeveel procent? Doe ze gooi. Doet het beter dan GPT?
Ik denk dat hij het echt bizar goed gedaan
heeft. Ik zeg 1%.
Ik denk 15% scoort beter dan
GPT. Ik wilde zeggen 20%, maar...
Het is 10%. Ja. 10% scoort maar beter. Bij GPT-3 was dat nog 70% of meer. En nu is het nog maar 10%.
Maar hij is dus nu legally gezien advocaat.
Ja.
Nice. Ja.
Damn, dit had Mike in Suits echt heel erg kunnen helpen.
Mike is basically ChatGPT.
maar dit is dan trouwens nog even. Ik ben nog één nieuwsje vergeten. Want OpenAI krijgt miljarden van Microsoft en andere instanties en zo. En Stanford, de Universiteit van Stanford, kwam ook deze week naar buiten met dat ze een bestaand open source taalmodel van Meta gepakt hebben. Dat hebben ze eigenlijk soort gekoppeld aan ChatGPT voor extra trainingsdata. Dat hebben ze laten genereren. En dat ze, in ieder geval, zij zeggen, we hebben iets van €10.000 aan servertijd gekocht. En ze hebben een model getraind wat zich kon meten, zeggen zij, met ChatGPT. Dus niet alleen gaat de ontwikkeling heel snel, maar de kosten gaan denk ik ook rap omlaag.
Ja.
Waardoor het heel erg gedemocratiseerd wordt en iedereen dit kan doen.
Sterker nog, als je thuis een Raspberry Pi hebt, of een Pixel 6, dan kun je al een taalmodel draaien van Meta.
Hoe heet dat?
Llama.
LLAMA.
Ik moet wel zeggen, dit is... Meta bracht het uit eind februari, maar alleen voor onderzoekers die ze zelf vooraf hadden goedgekeurd.
Okay.
Maar kennelijk was hun keuring niet zo best, want het verscheen al snel als torrent op het wereldwijde web. En nu hebben mensen allemaal dingen eromheen geschreven met instructies en stappenplannen, waardoor je het kan installeren op een MacBook Air of een Raspberry Pi of een Pixel 6. Het werkt op die laatste twee niet zo snel en niet zo goed, zeg maar. Met niet zoveel precisie, maar het werkt wel. En dat kun je dus daadwerkelijk op eigen hardware draaien. Dat is toch wel een stap die je dan... Waar de nodige risico's aan zitten. Want een van de dingen van OpenAI en ook van andere gatekeepers, zeg maar, de poortwachters, is dat ze allemaal die zekerheden inbouwen of die risico's proberen af te dekken. Maar op het moment dat je gewoon thuis aan de slag gaat met je eigen Raspberry Pi, is er niemand die iets checkt.
Nee, dus en dan het hele model. Dan stuurt dat model gewoon via een exploit bij een 3D-printer aan. Dan print hij een paar voetjes. Dan komen die voetjes onder mijn pijn. Dan wandelt hij zelf mijn huis uit.
Precies. Dat is waar precies wat er gebeurt. En dan belt hij aan bij je buren en dan zorgt hij dat hij daar online komt en weet ik van wat er dan allemaal gebeurt. Nee, maar het is omdat je dan zeg maar zelf de instellingen gaat doen, zelf zegt wat er goed is en wat niet, kan je zo'n model dus trainen om allemaal hele nasty dingen te gaan doen. En op die manier haatberichten te automatiseren of anderszins. Propaganda te verspreiden wat je wil.
Laat de mens maar met technologie spelen. Komt altijd iets heel erg slechts
uit. Komt altijd bende uit.
Even wat positievers. Wat ik gewoon heel interessant vind, dit voelt allemaal zo nieuw. Dit is van de laatste paar maanden. Iedereen komt tegelijkertijd met dingen uit. Je weet gewoon, al deze bedrijven achter de schermen zijn ze om één. Of ze hebben dus een soort van spionnen bij elkaar. Van, oh, daar zijn ze al 5 jaar bezig.
Dat moet wel. Je kan mij niet meer wijsmaken dat alle big tech bedrijven afzonderlijk van elkaar een heel aantal jaar geleden hebben bedacht, we moeten iets met een AI, met language modellen, met AI.
Nou ja, veel van dit soort kennis wordt wel gedeeld via wetenschappelijke papers en zo. Maar Google is heel erg open over de scientific research.
Ja, dat zou kunnen, maar ze weten het dus wel van elkaar.
Maar dat Microsoft en Google voor mij in dezelfde week aankondigen, Google zegt, hey, wij stoppen AI in Google Docs, Google Slides. Dat soort dingen. En toen maakt zo, hey, wij stoppen AI in PowerPoint. In Microsoft.
Ja, het voelt echt als een wapenwedloop, hè? Ja. En het niet altijd even cool. Maar
het voelt als Samsung versus LG. Dat op CES 20, weet ik veel, 15, 14. Dat een van die twee zegt, wij hebben een OLED-tv gebouwd. En opeens op die andere stand wordt er vanachter een zwart doek. En ding, wij hebben ook een OLED-tv gebouwd. Wordt naar buiten gereden, waar ze allebei jaren aan gewerkt hebben. Maar wat ik dus wel interessant vind, we gaan dus nu heel erg snel naar het punt. Wat kunnen wij ermee? En wat hebben we eraan? Want hartstikke leuk om met ChatGPT een beetje te babbelen en allemaal testjes te doen. Maar als het gaat om, ik heb een Microsoft Word document. Dus, oké, dit is heel boring, maar stel je werkt in een zakelijke omgeving. Je moet een presentatie geven. Zeg, hey, ik heb een Word document, hier staat de inhoud. Bak even een PowerPoint presentatie met leuke afbeeldingen erbij die dit een beetje ondersteunt. Yep. Je drukt op de knop en bloep. Eventjes. Dat vind ik daadwerkelijk nuttig, want het bespaart gewoon heel veel tijd voor doelloos werk.
Ja. We hebben een tijd geleden ons eerste redactieblog online gezet. En daar heb ik ook in beschreven dat ik toen voor het eerst ChatGPT echt heb gebruikt voor nuttig werk. En dat is namelijk om, ik moet nu roosters maken voor onze nieuwsdiensten. En er zaten heel veel haken en ogen aan, want Arnoud die zit hier op woensdagmiddag altijd de podcast te doen, dus die kan niet op woensdagmiddag werken. Mark heeft dan vrij en sommigen die werken op vrijdagavond, maar we hebben ook ATV-dagen. Je wil niet dat iemand vrijdag en maandag. Allemaal haken en ogen. Ik kwam daar niet uit in een spreadsheet. En toen op een gegeven moment heb ik gewoon tegen ChatGPT gezegd van, schrijf jij het maar voor me. Dit zijn de dingen waar je op moet letten, dus maak er maar wat van. En toen kwam daar dus een heel rooster uitrollen. En daar ben ik nou alles bij elkaar een half uurtje mee bezig geweest om te verifiëren of het klopt en die prompt een beetje bijwerken. En dat heeft me uren en uren en uren werk gescheeld.
En dat is ook wat ik heel veel teruglees, ook gewoon op social media. Want je leest, als je nog op Twitter zit, je leest dagelijks nu een thread over wat iemand nu weer even presteert. Maar wat daar steeds wel in terugkomt, is als jij een duidelijk beeld voor ogen hebt van waar je naartoe wil en duidelijke specifiek schrijven, parameters en ook een format in hoe jij je informatie wil hebben, hoe je tot je wil nemen. Bijvoorbeeld maak 30 punten of sorteer ze van belangrijk naar onbelangrijk, whatever. Hoe duidelijker en specifieker je daarin bent, hoe beter hij ook wordt. En dan leidt het naar voor heel veel mensen leidt het dus tot gigantische tijdswinsten.
Is er iets specifiek? Thijs heeft roosters. Jur, heb jij iets in je leven van je zegt, als ze daar nou even fixen dat ik daarbij een chatbot kan gebruiken? Of je hebt gewoon een AI? Dan.
Nou ja, kijk, dus Thijs noemt nu iets wat je in een spreadsheet. Kijk, er zijn natuurlijk, ik noem ze Excel masters. Maar er zijn mensen in de wereld die magie kunnen maken met Excel. Ik ben niet een van die mensen. Dus als jij mij een lijst van 150 dingen geeft en zegt, check even of er dubbelingen in zitten, dan moet ik dat met de hand gaan nalopen, want ik ben niet handig genoeg om het even, dat lukt misschien wel op alfabet sorteren, maar lijstje knippen, lijstje plakken, chatbriefjes en dan gewoon letterlijk vragen, kun je tellen hoeveel elk woord erin voorkomt en me laten weten welke er meer dan één keer in voorkomen. Enter, klaar. Sorry, dit soort dingen, dit heb ik gewoon meegemaakt bij voorbereiding van events. Of kijken bij een gastenlijst voor de aanmeldingen van een event, dat soort dingetjes. Ja, daar zit best wel vaak dom handwerk in, die als je beter bent met Excel sneller zou kunnen. Ja, nu kan je de ChatGPT het voor je oplossen.
Weet je wat mij eigenlijk lekker lijkt?
Nou,
ik zeg tegen model, hoi taalmodel, ik ben Wout. Ik wil in de laatste week van juni wil ik een weekend naar Berlijn. Ik wil op donderdagavond vliegen. Ik wil op maandagochtend terug. Ik wil graag in een appartement verblijven van ongeveer zoveel vierkante meter. Er moet een keukentje in zitten. En het moet binnen een straal van zoveel kilometer van dat en dat zitten. Ik wil ook graag een soort suggestie voor een dagprogramma. Dit zijn mijn hobby's en mijn interesses.
Heeft hij toegang tot actuele vliegdata?
Nee, maar ChatGPT niet. Maar dit kun je op een gegeven moment gaan maken met zo'n model.
Wat het nu is, kan het nog niet. Want hij heeft nog steeds geen toegang tot actuele informatie.
Maar Bing heeft dat wel.
Maar, ja, precies. Okay.
Als ik kijk, waar ben ik veel tijd aan kwijt? Soms gewoon een tripje plannen. Dan zit ik hele avond met mijn laptop op de bank op booking.com en weet ik niet wat. En dan zit ik altijd van, in het begin vind ik het leuk. Op een gegeven moment vind ik het helemaal niet meer leuk. Dan word ik heel chagrijnig van.
Waar? Ik vind het fantastisch. Ik vind het ook heel leuk.
Maar ik zie hier dus ook kans. Want ik selecteer en dan stel ik 5 dagen naar, weet ik veel, Barcelona. Waarom zou je dat doen? 5 dagen naar Madrid, veel leuker. En dan heb ik al heel snel uitgezocht van, dit is leuk, dat is leuk. Dan heb ik een hele lijst. En als ik naar al die lijsten van, ik wil naar al deze plaatsen, ik wil hier eten. En ik heb 4 dagen. Kun je dit logisch voor mij onderverdelen? Dat ik elke dag ergens lunch en avondeten heb. Ik wil elke dag een museum, wil elke dag iets buiten bekijken. En ik wil elke dag tijd hebben om ergens 's avonds nog een terrasje te pakken. Enter.
En boek even al die museumkaartjes voor me. Want dan moet ik elke keer mijn naam, adres invullen.
Ja, oké, maar dit wat ik nu zeg, kan nu al waarschijnlijk via Bing. Het boeken aan zich, dat zal jij nog niet voor. Ja, misschien dat Bart dat kan.
Ja, maar dat binnen een jaar kunnen die.
Tuurlijk, maar dat is toekomstmuziek. Maar ik zit gewoon te denken, wat zou je nu al kunnen doen? En dat kan al.
Dit precies was een van de voorbeelden die Microsoft liet zien bij Bing. En ze hebben ook het antwoord laten zien. En die had een hele trip naar Mexico stad ingepland. Trouwens, een fun fact. Ik ging dit dus checken. Gewoon omdat ik er een nieuwsbericht over schreef. Sindsdien heeft TripAdvisor me elke week 3 berichten gestuurd van, hey, je gaat toch naar Mexico stad? Heb je dit al gezien? Maar goed, dat terzijde.
Yep.
Die had dus van alles ingevuld. Die had allemaal leuke barretjes. En daar klopte dus allemaal geen ene moer van.
Wat?
Klopte niks van. Want hij hallucineert.
Ja, oké. Okay. Dus, nee, maar in mijn voorbeeld ging het erom dat ik zelf alle barren en dingen uitzoek en dan aan hem vraag, maak een logische route. Dat was mijn voorbeeld.
Okay. Ja, dat is wel anders. Maar hij ging dus barren voor je uitzoeken en toen verzweeg hij dat het bijvoorbeeld een gay bar was, terwijl je daar misschien helemaal geen interesse in hebt. Hij kwam met barren aanzetten die al jaren niet meer bestaan.
Oh, wacht, dat heb ik gelezen.
Of die op heel andere plekken zitten. Ja, het is allemaal, het rammelt nog.
Nee, het rammelt zeker. Maar dit is wel iets, als ik op termijn dit soort dingen kan uitbesteden aan AI, dan.
Maar dit is precies hoe Google Bard nu toch neerzet. Gewoon je persoonlijke assistent. Dit is ooit het voorbeeld van dat je tegen je AI kon zeggen, of je tegen je Google Assistant kon zeggen van, bel de kapper en zeg dat ik een afspraak wil om 2 uur. Ja. Dat hij dat zo voor je zou kunnen doen. Nou, dat werkt natuurlijk nog voor gemeten. Nou, ik denk dat we daar nu echt
wel rap dichterbij,
niet bellen, maar maak. Als er een online systeem is, maak
iedereen heeft gewoon een PA, een personal assistant. Of is heel alsof je gewoon heel belangrijk bent. Ja. Iedereen gewoon.
Het zou op zich de tijd dat zeg maar, stel dat wij een meeting met elkaar willen inschieten, dat jij gewoon tegen jouw assist, jouw Bart zegt, ik wil een meeting met Jur, regel het even. En dat zijn Bart met jouw Bart met mijn Bart gaat kijken waar dat kan en zo.
Hup, samen Barten.
En dan zien we gewoon plop in onze agenda ineens een nieuwe agenda-item en denk ik, oké, klaar.
Ja, top.
Thijs wil hier iets over zeggen, zag ik aan zijn hoofd.
Oh nee, maar ik hoorde heel vaak het woord Bart. En we hebben hier laatst een Dungeons and Dragons
sessie. Ja, ik zag wel iemand met
allemaal Bart heten.
Ben Sitar erbij die muziek ging maken.
Beste klas in Dungeons and Dragons.
Nou ja, we hadden 2 barden en eentje heette de Bart en de andere heette Bert. Dus het is heel meta.
Bart en Bette Bart.
Mag ik eventjes terug, even onderling. Ik heb ondertussen Twitter openstaan. Eigenlijk moet ik dat niet doen tijdens het podcast, ben ik van op de hoogte. Maar er komt echt net dit binnen. Introducing Mozilla AI, investing in trustworthy AI. Dus kijk. Mozilla stapt nu, as we speak, live op de AI-trein. Maar dus net naar buiten gebracht.
Misschien nog even, oké, mogelijkheden zijn eindeloos. Het rammelt nog aan alle kanten. Waar gaat het geld vandaan komen? Want dit kost klauwen met geld om te ontwikkelen. Nou, ja. Investeringskapitaal, dat hebben ze wel in Silicon Valley. Maar op een gegeven moment moet het gaan renderen. Hebben we al ideeën over, jij hebt een stuk geschreven over advertenties in Bing.
Ik heb zo weinig zin in dat er weer iets revolutionairs nieuws komt en dat het wordt gefinanced met advertenties alleen.
Ik wil er liever voor betalen. Als het echt goed werkt, een PA die gewoon je agenda beheert, die waar je vragen kan stellen die ook, nou, laten we zeggen, 99% van de tijd correct beantwoord worden, mag voor mij best geld kosten.
Ja, maar ik ben bang dat niet genoeg mensen dat gaan doen om zo'n systeem op lange schaal rendabel te houden. Een freemium model gaat waarschijnlijk niet werken. Dus ik ben bang dat het toch weer een advertentieding gaat worden. En dat vind ik zo lame.
Hangt er vanaf hoeveel mensen ervoor willen betalen. Ik denk serieus.
Ja, maar ik denk niet dat er kunnen er nooit genoeg zijn. Omdat het
is heel lastig.
Niet genoeg, maar misschien ook wel genoeg. Maar ook het bedrag zelf. Als het gewoon echt goed werkt.
Dat vind ik even leuk afsluiten. Gaan we een rondje doen. Ik wil van jullie allemaal horen. Wat mag jouw personal assistant per maand kosten?
Als hij echt zo goed is, dat ik inderdaad gewoon kan zeggen van, laat me kapper weten dat ik niet kan. Of kijk even wanneer ik terecht kan, ergens tussen woensdag tussen 10 en 12. En dat werkt altijd. €50 per maand.
Thijs?
Ja, even afhankelijk van wat hij kan, zou ik dat ook wel betalen. Ja, ik vind nu ChatGPT is nu €20 per maand. Dat vind ik al aan de kant. Ik denk, net niet.
Zit je aan de gratis versie of betaald?
Ja, okay. Nog wel.
Maar 50 zou je ook nog wat doen. Als hij echt,
als
zo slim
hij echt
is.
Heel veel kan, dan zou ik dat zeker.
Als
het
ding al mijn PowerPoint zit en dat soort dingen, dan.
Arna? Oh, misschien nog wel meer dan je trouwens.
Maar dan kun je hem ook declareren.
Ja, voor... Zou je betalen, Arnaud?
Ja, daar zit ik al over na te denken. Ik denk, ja, ik denk het wel. Ik betaal voor superveel dingen. Dus ja, maar echt geen €50. Maar het hangt er ook vanaf wat hij kan en hoe hij dat doet en hoe de privacy geregeld is.
Dat vooral.
Dit, de andere
is
opties.
Nee, de privacy vriendelijke versie is €75.
Maar dit wordt, dit wordt straks overal ingegrepen. Alles wat je nu zelf aan het instellen bent in je eigen huis, dat hoeft straks niet meer. Je zet gewoon een nieuw ding neer en zeg je gewoon hoi. Ik weet niet hoe je home assistant op dat moment hebt genoemd. Piet, hoi Piet. Ik heb een nieuwe lamp. Ik wil graag dat je hem in hetzelfde schema als de rest hangt. Gewoon, en dan zegt hij, wil je bla bla bla. En klaar. Maar je hoeft helemaal niks meer
Ik ben bang dat het niet hierheen gaat. Ik ben bang, want nu krijg je... Want iedereen stapt op de AI-trein. Dus je hebt straks... Je minstens 30 dingen die je gebruikt... die AI ingebouwd hebben zitten. Dat is niet één overkoepelend iets. Dan heb je 30 keer een abonnement. Op het moment dat je daarvoor moet betalen. Dat is natuurlijk nooit
houdbaar. Maar zo werkt de tech-industrie toch niet? Die gaan toch mooi samenwerken?
Ja, heel mooi.
Je zult zelf, denk ik, ik ben het met je eens. Ik denk dat dat wel een gevaar is. Maar ja, daar zul je dan zelf een ecosysteem bij moeten zoeken. En dan zal het inderdaad van... Ja, dan kom je dus nog dieper in het Google-ecosysteem terecht. Als je bijvoorbeeld voor Bart zou kiezen. Daar ligt inderdaad wel een vroege hobbel.
Maar en dan zit je dus weer in het advertentie.
Maar die 30 zijn er te veel. Dus hè, dat is een boom waar geschud moet worden. En op een gegeven moment blijven er een paar hele goede over. En die hebben langere termijn kansen.
Ja, en die trek je in het ecosysteem. En dan gaan ze dus opnieuw weer een advertentiemodel eromheen gooien. En dan is het internet weer een stukje...
Denk je niet dat je over 50 jaar als je thuis bent... gewoon altijd een AI is die meeluistert, die je laat weten... die boodschap voor je bestelt, die... Dat kan trouwens nu al. Maar gewoon dat gewoon alles geïntegreerd is. Dat je alles voor alles een soort persoonlijke assistent hebt. En dat is gewoon hetzelfde platform.
50 jaar is lang hoor. Ik vind het in deze fase al moeilijk om een week vooruit te kijken.
Nee, oké, maar over 50 jaar is dit volgens mij gewoon volstrekt normaal. Maar
aan de ene kant is het lang. Aan de andere kant gaat het altijd minder snel dan je denkt. Want we hebben nog steeds geen vliegende fucking auto's.
Ja, dat zijn helikopters.
Wat zeg je?
Die hebben we wel en dat heet helikopters. Ja, dat is een andere discussie, kunnen we volgende week.
Je mag het helikopter niet op de openbare weg, dus dat klassificeert niet als een auto.
Niet met die houding.
Alright, ik kijk nog even naar de sneak peek. Arnoud, gaan we terug in de tijd?
We gaan terug in de tijd, doet collega Heijten. Ik heb nog niet kunnen zien wat hij precies allemaal gaat bespreken, maar het is altijd leuk.
Het zal een nostalgisch warm bad zijn.
Misschien gaat het wel over BlackBerry.
Oeh. Daar heb ik het ook wel eens over gehad.
Hoe nou? Voor mij hebben we al het stuk van Joris een keer genoemd, toch? Dat over aan zat te komen.
Inflatie.
Inflatie. Heb je niet al een keer genoemd?
Ja, maar het is nog niet online verschenen.
Nee, want hij is heel druk ermee bezig. Maar
dus ik heb wel een update. Want vorige keer zei ik toen van... Oh, weet je, grappig, die mama doet het ook. En ik heb een abonnement van €27. Dat is nu door inflatiecorrectie 27. Was 25, is nu 27. Maar als ik hem verleng, dan mag je naar 25. Kreeg ik een DM. Ik heb niet even gecheckt wie het was. Maar ik kreeg dus een DM van een van onze luisteraars. Zeg, je moet wel even opletten. Want als je dat doet... Je hebt waarschijnlijk nu ook een hele dikke korting op je thuisabonnement. Maar dat gaat dan naar de nieuwe tariefenstructuur. Dus ik heb nu gewoon flat fee op alles wat ik thuis heb, zoveel. En dat verandert dan naar €5 korting vanaf het nieuwe bedrag. Dus voor die €2 die je wint op je mobiele, ga je een heleboel inleveren op je thuiskant. Dus ik heb die vriendelijk bedankt. En inderdaad goed opgelet. Want dat is een vervelend allergie had het geweest onder het gras.
Ja. Ik heb inmiddels ook mijn Ziggo mailtje binnen hoor. Zoals wij ook al gezegd hebben in onze voorwaarden. In dek, ga je meer geld betalen. Collega Joris is nog steeds in het onderwerp aan het duiken. Met de grote vraag, mag dat wel? Want iedereen heeft toch het gevoel dat het een beetje fout is ergens.
Ja,
het
klopt.
Voelt, wat juridisch is, het voelt niet goed.
Nee, het voelt heel fout. En zijn antwoord is ook een beetje ja, maar ook nee, volgens mij.
Dat kun je binnenkort op de site lezen. Dankjewel, jongens. Dankjewel voor het luisteren of op YouTube voor het kijken. Heb je nou feedback? Heb je post voor ons? Dan kun je altijd even mailen op podcast@tweakers.net of een comment achterlaten op YouTube of een comment achterlaten op een geek. En tot volgende week.
Doei.